U hebt weer een mooi pakketje vragen ingeleverd. Ik begin met de mooiste. Daar gaan wij weer. De ware kerk. Niet dat ik zo'n ware kerkfreak ben, maar dit is wel weer kort door de bocht. De kerk heeft hier haar verantwoordelijkheid en als zij die niet neemt, moet je daar dus niet wezen. Je gelooft, maar daarnaast word je ingezet als levende steen in zijn gemeente. Ja, ik ben bang dat u ook een beetje kort door de bocht gaat. In ieder geval doet het mij een beetje denken aan appels met peren vergelijken. Ik heb het helemaal niet erover gehad dat je je niet zou moeten aansluiten bij een gemeente. Als hier iemand is die zich een christen noemt en niet bij een of andere gemeente is aangesloten, dan krijgt hij het met mij aan de stok. Daar zit of een geestelijke luiheid in of geestelijke arrogantie. Alsof geen één kerk deugt en alsof je maar beter op jezelf kan blijven alsof dat wel deugt. Dus ik zeg hierbij tegen u allemaal dat u zich moet aansluiten bij een christelijke gemeente. Ook als u geen christen bent, moet u het ook doen, want dan wordt u er misschien één. Dus het geldt voor u allemaal, u moet ze allemaal aansluiten. Dat is geen punt, maar daar had ik het helemaal niet over. En een beetje kort door de bocht vind ik ook wat u zegt, de kerk heeft hier haar verantwoordelijkheid en als ze die niet neemt, moet je daar dus niet wezen. Ja, dan ben ik bang dat van mijn aanbeveling niks terecht komt, want er is geen enkele kerk of ze neemt wel eens een keer niet haar verantwoordelijkheid. In dat opzicht falen wij allemaal, faalt elke kerkelijke gemeenschap. En dus moet je nergens wezen. En daarom zeg ik, ik denk dat u ook een beetje kort door de bocht gaat. Het punt wat ik juist wilde maken is dat geen enkele denominatie, geen enkele geloofsrichting, van wat voor naam dan ook, kan claimen, wij zijn het en al die anderen niet. Louis Palau zei een keer in een preek, er zijn 40.000 verschillende christelijke kerken en groepen en gemeenschappen. Wat is het dan toch een geweldige bof dat u nou juist in die ene ware kerk geboren bent. En dat zei hij natuurlijk sarcastisch. Er is geen enkele denominatie die de ware kerk is, maar daarom ben ik wel lid van de ware kerk en ik hoop u ook. Maar die ware kerk dan wel in de zin van waar de Nederlandse geloofsbelijdenis over spreekt. Wanneer ze spreekt over het geheel van alle ware gelovigen die er op aarde zijn. Dat is de ene ware algemene christelijke kerk. Ik geloof één algemene christelijke kerk, zegt het apostolicum. Daar geloof ik in en daar hoor ik bij. Maar geen enkele denominatie verdient die term ware kerk. Want ze heeft dikwijls haar verantwoordelijkheid niet genomen. En als ik u letterlijk moet nemen, dan moet je daar dus niet wezen. Maar dan weet ik niet waar ik wel zou moeten wezen. Behalve dan bij een kerk die net begonnen is. Maar elke kerk die ouder is dan een generatie, die heeft al gefaald. Waar het mij om ging is, geen enkele kerk kan pretenties voeren in dat opzicht. Je sluit je aan niet bij een gemeente omdat het de ideale gemeente is. Integendeel, ik hoorde eens van iemand die zei, ik ben op zoek naar de ideale gemeente. Toen zei zijn vriend, ik hoop dat hij hem nooit vindt. Hij zei, hoezo dan niet? Nou, zei hij, op het moment dat jij erbij bent, is dan geen ideale gemeente meer. Er bestaat geen ideale gemeente omdat wij geen ideale mensen zijn. Alleen al daarom is het een beetje onnozel om je bij een gemeente aan te sluiten omdat dat de ware kerk zou zijn. Nou, dan is het al niet meer omdat u of ik erbij zijn. Want zo ideaal zijn wij niet. Het blijft wat dat betreft altijd vallen en opstaan. Maar dat is geen excuus om je niet bij een christelijke gemeente aan te sluiten. Hoe is het eigenlijk mogelijk dat zoveel mensen afdwalen? Het begint al bij Salomo en dan Jerobeam. Waarom falen ze allemaal? Waarom is er nou geen enkele van die hele rij van koningen? Of je nou die van Juda of die van het Tienstammenrijk neemt. Die het er goed van afgebracht heeft. Nu zou ik kunnen zeggen, dat klopt eigenlijk niet helemaal. Als u nog eens even met mij teruggaat naar 1 Koningen en dan met mij leest in 1 Koningen 14, is heel merkwaardig. Vers 8. Daar zegt Ahia tegen de vrouw van Jerobeam, maar het gaat over Jerobeam, bijna in het midden. Gij zijt niet geweest als mijn knecht David, die mijn geboden in acht genomen heeft en die mij gevolgd is met zijn gehele hart door alleen te doen wat recht is in mijn ogen. Dat is het mooiste rapport dat David ooit gekregen heeft. Het is een ongelooflijk vers. U denkt, hoe kan dat nou? Is die Ahia dan helemaal vergeten, die hele affaire met Bathsheba en die hele affaire met die volkstelling? Nee, natuurlijk niet. Maar het goede nieuws is, als God terugkijkt op het leven van David, dan zegt hij van de zonde van David, ik zal zijn zonden geenszins meer gedenken. God is ze vergeten, tussen aanhalingstekens. Dit is wat overblijft. Zo kun je het natuurlijk ook bekijken. Zo kijk je ook terug op het leven van een gelovige. Als je dat leven beziet met de ogen van God, dan is alles wat in dat leven niet naar Gods gedachte was, onder het bloed van Christus gebracht. En dan zie je in David een man naar Gods hart. En het eindbeoordeling is dat nog steeds. Want God ziet hier alleen wat hij zelf door David heeft gewrocht. De andere kant is dat dat niet betekent dat de overtredingen van gelovigen geen voorbeeld voor ons zouden kunnen zijn. Dat wij er dus ook niet over zouden moeten spreken, dat moeten we wel doen. Maar het is merkwaardig, in het Nieuwe Testament wordt geen enkele zonde van een oud-testamentische gelovige opgerakeld. Met één uitzondering, dat is Elia op de Karmel, op de Horeb bedoel ik, die het volk aanklaagt. Dat wordt in Romeinen 11 geciteerd. Voor zover ik weet is dat de enige zonde van een oud-testamentische gelovige die in het Nieuwe Testament genoemd wordt. God ziet daar alleen maar het positieve, zo mag je het natuurlijk ook bekijken. Het is een somber verhaal, al die koningen falen, vaak pas aan het eind van hun leven. Koning Asa, aan het einde ging hij bij de toverdokters te raden. Aan het einde gaat het dan toch nog mis. En dat stemt somber. Tegelijkertijd is het een hele nuchtere boodschap. Er zijn geen ideale mensen. Er zijn geen volmaakte koningen in Israël geweest. Maar de blijde boodschap is, als God naar hun leven terugziet, dan ziet hij dat wat hij in Christus in hen gewrocht heeft. En dan mag je ook naar jezelf kijken als iemand die in veel opzichten gefaald heeft, want dat geldt voor ons allemaal. Dat geldt voor de kerk en een groep en een gemeente waartoe we behoren. Dat als ze al wat langer bestaan, ze allemaal op bepaalde punten gefaald hebben. En dat toch tegelijkertijd God zoveel geduld met ons heeft. Zoveel goeds in zoveel gelovigen tot stand brengt. En dat dat ook het eindbeeld is. Dat dat is wat overeind blijft in zo'n leven van zo'n gelovige. Dat wat van Christus daarin gezien kan worden. Als de Heer Jezus zegt, zie meer dan Salomo is hier, dan denkt hij terug aan al het mooie in Salomo, dat in de Heer Jezus zelf nog eens overtroffen werd. En zo is ook Salomo toch ook weer een beeld dat heen wijst naar de Heer Jezus. Dat geldt niet voor alle koningen, het geldt zeker niet voor Jerobeam. Daarom moet je toch een onderscheid maken tussen koningen die de Heere dienden, maar daarbij ook vele malen gefaald hebben, en koningen die principieel goddeloos waren. Zoals Jerobeam, dat is een groot verschil. Er zijn gelovige koningen die zwaar gefaald hebben en er zijn ongelovige koningen die nog veel zwaarder gefaald hebben. Maar uiteindelijk blijft dat overeind. Wat was er in hen van Gods wegen? En dan is het niet alleen maar een somber verhaal, dan is er ook een verhaal van de genade van God. Waarom maakte Jerobeam nu afgodsbeelden in de vorm van twee gouden kalveren? Ja, je zou denken, aan de ene kant is dat toch een domme zet. Want het herinnert al wel heel sterk aan dat gouden kalf dat gemaakt werd toen Israël uit Egypte was gekomen door Aaron op last van het volk. Daar vind je diezelfde woorden. Dit zijn de goden die u uit Egypteland hebben uitgeleid. Ik denk een belangrijke verklaring is de geweldige macht van de stiercultus in het hele oosten. De stier was natuurlijk een zeer bekend dier. De koe is een huisdier, het rund. En daar hoorde altijd dat mannelijke dier bij, dat in tegenstelling tot de koeien zo onhandelbaar, ontembaar was. De stier stond heel dicht bij die gedomesticeerde cultuur van die mensen. En was tegelijkertijd een toonbeeld van kracht. Van ontembare kracht. De horens van een stier, dat is een bekende beelden die we overal terugvinden. Ook de Heere God vergelijkt zijn mannen soms met een dergelijke, met stieren of met de horens van een stier. Geen wonder dat in het oosten dus heel vaak de stier vergoddelijkt werd. Of dat goden uitgebeeld werden onder het symbool van een stier. Ik had het straks over de San Clemente in Rome, die gebouwd is over een tempeltje van de oude Mitra-cultus. Mitras. Zijn geboortedag was 25 december, tussen twee haakjes, wel interessant om te onthouden. Heel veel van die Mitras cultuur is nog overgenomen in de christelijke kerk. Mitras wordt altijd uitgebeeld met een stier. Dat is het symbolische dier. En zo zouden er vele voorbeelden te noemen. De stier was het heilige dier ook in Egypteland. De koe is nog steeds een heilig dier in het hindoeïsme van India. Dat symbool is geweldig sterk. Vandaar dat Israël, dat te midden van deze volkeren leefde en constant erdoor beïnvloed werd, ook Jerobeam zelf, die lange tijd in Egypte gewoond had, was gevlucht voor koning Salomo, was daar in Egypte gewoond, die mensen, voor hen was dat een heel vertrouwd beeld, iets wat ze natuurlijk op een afstand moesten houden, maar die gouden kalveren knoopten aan bij die heidense invloeden in hun eigen ziel, zo machtig was die stiercultus. En wat deze mensen zichzelf dus inbeelden, zoals dat ook in de Rooms-Katholieke Kerk gebeurde, van dit zijn eigenlijk beelden van de heidense Madonna, maar wij noemen haar Maria en dan is alles goed. Of dit is een beeld van de stiercultus, maar we geven daar een christelijke naam achter aan en dan is het allemaal weer goed. Dan kunt u zich voorstellen hoe dat toen ook gegaan is. Het zijn gouden kalveren, oké, maar wij zien in die kalveren de dienst van de Heere God. Ahia prikt daar zo doorheen en zegt, nee, dat zijn andere goden. Zou het wel de bedoeling van God zijn geweest dat de mannen in het Oude Testament zoveel vrouwen hadden? In het Nieuwe Testament wordt er pas gesproken dat een man zijn ouders verlaten moet en zijn naam en zijn vrouw aanhangen. Dus één vrouw. Nou, dat staat niet pas in het Nieuwe Testament, dat staat al in Genesis 2. Dat was heel oud. En als u mij vraagt, was het Gods bedoeling dat die mannen in het Oude Testament zoveel vrouwen hadden, dan zeg ik, nee, dat was niet de bedoeling. En u kunt ook rustig zeggen, overal waar mannen meer dan één vrouw hadden in het Oude Testament, gaf dat ellende. Of het nou het huisgezin van Abraham is, Sarah, Hagar, of het huisgezin van Jacob, Rachel en Lea, en dan ook nog die beide slavinnen, het gaf altijd doffe ellende. En iemand vroeg eens een keer aan Mark Twain, de bekende Amerikaanse schrijver en humorist, waarom mag een man eigenlijk niet meer dan één vrouw hebben? En hij antwoordde, niemand kan twee meesters dienen. Ja, dat duurt even voordat u het doorhebt. Dus een man moet maar één vrouw hebben, want dat is al moeilijk genoeg om die ene vrouw te gehoorzamen, als je twee vrouwen zou moeten gehoorzamen. Maar dat geeft ook altijd ellende. Denk aan het gezin van Elkana met Hanna en Peninna. Het is altijd ellende en Salomo is natuurlijk het meest trieste voorbeeld daarvan. Het was niet Gods bedoeling. Er zijn dingen die God verbiedt, maar die hij wel toelaat. Dat wil zeggen, er komt niet meteen een bliksem uit de hemel om iemand te doden die het toch doet. Er zijn dingen die God toelaat. In de koningswet, in Deuteronomium 17, waarschuwt God dat als Israël ooit een koning zou krijgen, een aardse koning, dat ze dan wel de consequenties moesten aanvaarden. Die koning zou hun dochters willen hebben als zijn vrouwen. En hij zou heel veel paarden willen hebben en heel veel rijkdom en prachtige paleizen. En ik meen dat daar ook die vrouwen uitdrukkelijk genoemd worden. En dat risico zie je bij Salomo. Die vrouwen zijn hem ten val geweest. Nou zeg ik daar niet bij om zielig te doen over mannen hoor. Ach, die arme mannen die ten prooi vielen aan deze boosaardige vrouwen. Daar was natuurlijk Salomo zelf bij. Het was zijn eigen domme schuld dat hij zich neerboog voor de goden van zijn vrouwen. Dus je hebt volkomen gelijk. En het is niet pas in het Nieuwe Testament, het is ook al in het Oude Testament, dat dat woord geciteerd wordt. Een man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. In het enkelvoud. Zo is het de bedoeling van God geweest. Om de heer Jezus te citeren uit Matteüs 19, dan gaat het weliswaar over echtscheiding, maar het principe is hetzelfde. Zo is het vanaf den beginnen niet geweest. Hoe het wel geweest is, dat is de ene man en de ene vrouw. Wat zijn de tuchtroeders van deze tijd? Die vraag heeft als achtergrond natuurlijk, we hebben het nu al gehad over de tijd van Constantijn de Grote, we hebben het gehad over de dingen die in die tijd zijn toegelaten. Wat zijn de tuchtroeders van deze tijd? Laat ik in eerste plaats bij zeggen, de geschiedenis is belangrijk. Ik denk dat de geschiedenis sterk verwaarloosd wordt en dat mensen daar weinig mee stilstaan. Een klein voorbeeldje van de week hoorde ik van het nieuwe boek van professor Van Deursen over prins Maurits. En mijn eerste gedachte is, dat moet ik lezen. En ik uitte dat ergens, en wie gaat er nou zo'n oud, dat was notabene een christelijke leider van ons land die antwoordde, wie gaat er nou zo'n oud boek lezen over Maurits, wat kan ons nou Maurits schelen? Dat vind ik een verkeerde houding tegenover de geschiedenis. Als ik denk dat er een prins Maurits was, die de knoop doorhakte in de conflicten tussen remonstranten en contra-remonstranten, en op een politieke manier dat conflict op zijn manier oploste, door zijn remonstrantse tegenstanders in de gevangenis te gooien en zelfs te laten onthoofden, denk maar aan Oldenbarneveld, dan zijn daar heel belangrijke dingen gebeurd. Ik denk dat de meeste van u eerder contra-remonstranten dan remonstranten zijn. Maar dat betekent niet dat u trots hoeft te zijn op dat stukje verleden en op de wijze waarop prins Maurits op zijn politieke manier dat conflict heeft opgelost. Nou, dat is dan zomaar een willekeurig voorbeeld uit de afgelopen week waarvan ik zeg, hé, het zou dus wel eens heel leerzaam kunnen zijn om weer eens te kijken naar wat daar toen gebeurde. Want wij leren uit het verleden. Want het is veel moeilijker je eigen tijd te beoordelen. Wat er toen gebeurde, kunnen wij nu door de afstand van de tijd, denken wij, heel goed overzien. En zeggen van, op die manier moet het ook weer niet. Maar in die tijd, als je er midden tussen zat, was dat veel moeilijker. En als wij vandaag ons die vraag stellen, wat zijn vandaag de tuchtroeders, dan denk ik dat dat niet zo makkelijk is aan te geven. Wij zitten daar midden tussen. Wij zitten daar in die situatie waarin God misschien ook over ons plagen laat komen die de christelijke kerk teisteren. Maar het is voor ons veel moeilijker om dat op te pikken. We zitten daar zelf tussen. We hebben blinde vlekken op onze ogen. Wij hebben een grote moeite mee onze eigen tijd goed in te schatten. En de oplossingen die christenen daarvoor aanreiken om bepaalde noden van de christelijke kerk van vandaag te beschrijven of daar om te verklaren hoe die dingen gekomen zijn en wat we eraan zouden kunnen doen, die zijn zo verschillend. Denk alleen maar aan het EO-congres van een paar jaar geleden, de boodschap en de kloof. Hoe komt het dat er zo'n kloof is naar onze jongeren toe, naar de buitenkerkelijken toe of de ex-kerkelijken? Wat is er misgegaan en hoe kunnen we die overbruggen? Dat is allemaal niet zo simpel te zeggen. Vandaar dat het makkelijker is om te vertellen wat er in de 4e eeuw misging of in de 16e eeuw dan in de bijna 21ste eeuw. Dat moet ik in de eerste plaats zeggen. In de tweede plaats, het is wel een goede vraag. Al is het moeilijk te beantwoorden, het is wel een goede vraag. Want de vraagsteller wil daarmee aangeven, hé, er zijn vandaag ook tuchtroeders, want kennelijk hebben wij tuchtiging verdiend. En dat is ook goed om ons af te vragen, in welk opzicht hebben wij met elkaar gefaald? Ik zal u één voorbeeld geven van dat falen. Hoe komt er dat er zo weinig inspirerende leiders zijn in Nederland tussen de 30 en de 50 jaar? En ik zal u vertellen, dat ligt niet aan die 30ers en 40ers in de eerste plaats. Die hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid. Maar dat ligt in de eerste plaats aan degenen die boven die leeftijd zijn. Die weinig inspirerende voorbeelden geweest zijn blijkbaar. Maar hoe komt het dat zij dat geweest zijn? Waarom hebben ze daarin meer gefaald dan vorige generaties? Ik ga dat nou niet behandelen, want ik weet het ook niet zo goed wat die antwoorden zijn. Maar ik vind het wel een heel belangrijke vraag. Want het is een van mijn allergrootste zorgen die ik heb over de toekomst van christelijk Nederland. Dat er nagenoeg geen inspirerende leiders zijn tussen de 30 en de 50 jaar. Dat is toch echt niet zo verschrikkelijk jong. Als je een leviet was, moest je met 50 jaar al met pensioen gaan. Dus het is helemaal niet zo gek om te vragen, waar zijn die inspirerende leiders? Ik ben zelf een oude kerel, maar waar zijn die leiders van tussen de 30 en de 50? Waar zijn de opvolgers van de Henken, Binnendijk enzovoort? Ik laat die vraag maar open. Is het niet een tuchtroeder van God dat er straks geen christelijke leiders meer zijn? Ja, natuurlijk, op kleinere schaal zijn ze er altijd. In de gemeente zijn ze er altijd. Maar wij zijn de grote mannen waar we het vroeger over hadden, die we ons herinneren uit onze jeugd. Misschien romantiseerden wij die tijd ook een beetje, dat kan zijn. Maar dat is een vraag die mij heel bezighoudt. Er moet als christelijk Nederland nog een vervolg mag hebben, toch? Inspirerende leiders zijn die een voorbeeld kunnen zijn voor een weer nieuwe generatie die daarna komt. Maar ik kan dat niet precies analyseren, want ik zit daar middenin. Ik ben zelf deel van die situatie. Als ik die vraag stel nog eens, dan is dat geen verwijt aan die jongeren, maar een verwijt aan onszelf. Wat hebben wij verkeerd gedaan? Dat wij geen nieuwe generatie hebben weten op te kweken, die in onze voetsporen, of wat voor voetsporen dan ook, dat werk kunnen overnemen. Ik leg die vraag maar in uw midden. Ik weet het antwoord ook niet zo precies. In ieder geval is het te veel om nu te behandelen. Heeft de belijdenis van de kerk nog wel zin? Ja, wat krijgen we nou? Wat heb ik nou gezegd vanavond om deze vraag bij u wakker te roepen? Is uw wanhoop zo sterk gestegen vanavond dat u dacht, gooi de belijdenis ook maar overboord? Nou, dat heeft nog nooit geholpen. De belijdenis af te schaffen, dat heeft nog nooit geholpen. Of het een adequate belijdenis is, of er niet stelling genomen zou moeten worden tegen een heleboel andere gevaren van onze tijd, dat is een andere vraag. En dat gebeurt toch wel, ook al komen die dingen niet in belijdenisgeschriften terecht. Maar het is op zichzelf een goede zaak dat wij heel duidelijk maken met elkaar wat de dingen zijn waarvoor wij staan. En ik ga nou geen verhandeling beginnen over de belijdenisgeschriften, maar de vraag die u stelt, tenminste ik neem aan dat u de belijdenisgeschriften bedoelt en niet het algemeen belijden van de kerk, dat helpt niet. Als je de goede dingen die er ook nog zijn, ook nog aan de kant schuift, dan schiet je er niet veel verder mee op. Maar misschien begrijp ik de vraag niet voldoende. Hoe weet je of je meedoet met de dienst aan de Satan? Hoe word je bewaard voor de schijngodsdienst? Ik vind dat, ja, hoe moet ik dat nou zeggen zonder onaardig te worden? Ik vind dat zo'n vraag er een beetje van uitgaat dat wij er zo gemakkelijk in zouden kunnen tuinen. Ik zal u vertellen, in de dagen van Jerobeam, denk ik dat de meeste mensen echt niet zo naïef waren dat ze niet door hadden wat er op het spel stond. Het moet toch wat geweest zijn dat al die ware priesters en levieten, met waar bedoel ik de afstammeling van Aaron, de mensen uit de stam Levi, dat die stuk voor stuk verhuisden naar Juda, die zeggen wij moeten hier weg, dit is niet meer een plaats voor ons. En dat al die Israëlieten zagen dat allerlei schertsfiguren, als ze maar goed betaalden, tot priester gewijd konden worden. Dat moet ze toch wat gezegd hebben? Dat het Wolfhuttenfeest zomaar vervangen werd door een feest een maand later. Dat het altaar in Jeruzalem zomaar vervangen werd door een altaar van Jerobeam of altaren op de bergtoppen. En door tempels, valse tempels. Wat zijn dat voor naïvelingen die daar intuinen en die denken, nou dat is prachtig, dat is dezelfde dienst die we vroeger in Jeruzalem hebben, die hebben we nu weer. Mensen lopen daar achteraan, achter zulke dingen, omdat ze het willen. Omdat ze daarvoor kiezen. Die mensen werden niet bedrogen door Jerobeam, die bedrogen zichzelf. Tuurlijk was hij daar in de hoofdverantwoordelijk, maar die mensen bedrogen ook zichzelf. En ik vind dat de vragen te makkelijk van uitgaan dat wij, zo dat het ons zou kunnen overkomen, dat we heel naïvelijk achter satanische dienst aanlopen. In alle tijden zijn er mensen geweest, ook in de donkerste tijden van Rome, juist in die donkerste tijden, heel wat gelovige mensen die zeiden, hier doen wij niet aan mee. Die getuigd, die de Bijbel gelezen hebben en het woord verkondigd hebben, terwijl dat helemaal niet mocht. Denk aan William Tyndale, denk aan de Lollards, denk aan John Wycliffe in Engeland, ik noemde al Johannes Hus. Er zijn vele van dat soort figuren geweest. Die de ogen open had en niet zomaar meehobbelde. Die werkelijk wilde, die had licht. Pascal, grote geest, Rooms-Katholiek, maar een grote geest, toch in zekere zin geestelijk verwant met de reformatie. Pascal heeft gezegd, er is licht genoeg voor hen die willen zien. Dat mensen dwalen, dat komt niet omdat ze arme, zielige slachtoffers van de duivel zijn, alleen maar omdat ze het ook diep in hun hart graag zo willen. Laten we het goed bedenken. Wie wil, die kan het licht zien. Ik denk dat dat nu juist, om iets aardigs over het reformatie te zeggen, over protestanten, ik denk dat dat juist een groot erfgoed is. Wij zijn niet alleen maar afhankelijk van geestelijke leiders. Als wij willen, kan ieder van ons het licht zien, want elk van ons kan zelfstandig de Bijbel lezen. En geloven in wat de reformatoren daarvan hebben gezegd, de perspicuitas van de schrift, de doorzichtigheid van de schrift. Je hoeft niet bij de hand genomen te worden door meneer pastoor om de Bijbel uitgelegd te krijgen. Als je wil zien, is er licht genoeg in de schrift voor iedereen die wil zien. En daarom hoeft u niet bang te zijn. Mensen lopen achter imitatie aan omdat ze bedrogen willen worden. Het is wat kort door de bocht, ik zeg het maar weer voordat een ander het van mij zegt, maar ik heb ook geen tijd meer. Natuurlijk weet ik ook wel dat er tussengevallen zijn, maar zoals u de vraag hier stelt, zeg ik, maak u niet bezorgd. Als u werkelijk de Heer wil dienen, als u zich werkelijk afhankelijk van hem opstelt, als u werkelijk daarvoor bidt, dan kunt u best in allerlei opzichten dwalen, maar dan gaat u toch de rechte weg, fundamenteel gesproken de rechte weg. Iemand die werkelijk de Heer oprecht wil dienen, die komt niet in de vangnetten van de duivel terecht. Nou, ik hoop dat dat een positief slot was na deze sombere geschiedenis, die toch tegelijkertijd zo leerrijk is. De Heere moge u allen zegenen, op naar de komst van Christus.